Hallo Arjen, je hebt haast, dus laten we snel beginnen. Hoe is het ermee?
Ja, prima. Valt wel mee hoeveel haast ik.
Ik wel heel gehaast allemaal. Beetje het snappy en zo.
Al dat getreuzel de hele tijd.
Ja, heb je er zin in of zo?
Wat zeg je?
Je hebt een onderwerp.
Ja, zeker.
Speklang. De GitHub Next project, wat ik weet van GitHub, volgens mij de proof of concept dingen van GitHub.
Ja, volgens mij wel, ja. GitHub Next. En het is...
research prototype, zie ik er staan.
Ja.
Oké, even kijken. Ik zal het er voorlezen, want jij gaat vertellen wat je ervan vindt. Maar can we develop software entirely in natural language and let AI-powered toolchain manage the implementation? En what is it for? End-to-end development in natural language.
Nou, dus het is momenteel in de research prototype stage. Dus ze zijn onderweg om het in beta te krijgen. En dan kunnen beta testers ermee aan de gang. Mm-hmm. Is nog niet zover. Maar wat het is een eigenlijk assortiment van programmeertaal. Waarbij je dan programmeert in natural language in plaats van...
Natuurlijke taal. Het is een Nederlandse podcast, Arjen.
Oké, natuurlijke taal in plaats van code. Dus dan schrijf je niet gewoon...
programmataal.
Programmataal, ja. Eentjes en een... Nee, dat klopt niet helemaal. Dus in natuurlijke taal. Waardoor je dus... het idee daarachter is in ieder geval dat je dan dus veel sneller kan ontwikkelen. En je minder met de details bezig hoeft te houden. Je zegt dan eigenlijk gewoon tegen dat ding van, nou, ik wil dit en dat hebben. En bijvoorbeeld een of andere applicatie die het nieuws toont of iets dergelijks. En dat kan je gebruiken als uitgangspunt. Dus je kan gewoon beginnen met een soort van one-liner. En dan genereert hij een spec, zo noemt hij dat dan. Mm-hmm. En dat is dan eigenlijk een bestandje waar dan iets gedetailleerder in staat wat die applicatie moet doen. Maar nog steeds wel in natural language. Ja. En dat is dan je uitgangspunt eigenlijk. Maar dan heb je dus in principe al een sortiment van applicatietje draaien. En die spec kun je dan steeds verder eigenlijk verfijnen. Dat kan dan via een iteratief proces. Waarbij je dus eigenlijk tegen de tooling aanpraat. En steeds nader specificeert wat je wilt. Waarbij die tooling dan eigenlijk ook weer... vraag kan stellen in de vorm van als jij iets niet duidelijk genoeg specificeert voor dat ding om iets fatsoenlijks van te kunnen maken, dan vraagt van, oh, je bedoelt dit en maar wat bedoel je dan precies? Of hij stelt dan een vervolgvraag eigenlijk om het
dus te krijgen. In principe heb je een soort markdown file voor je, is eigenlijk je primaire interface en dat typ je dan de verschillende secties, bijvoorbeeld in dit geval, ze hebben gefocust. Wat ik wel nice vond in ieder geval, was dat ze even focussen op React Native apps bouwen. Dus dat is wel fijn om gewoon even zo'n focus te hebben.
Ja.
En dan genereert hij ook zo'n project, als ik even kijk, dat ook app.js en zo zit er eigenlijk allemaal in. Maar wat het voordeel ook van React Native is, als je de code aanpast, dan recompilt hij in je simulator gelijk. En dan kun je gelijk... Ze hebben best slim gebruik gemaakt van die eigenschap van React Native. Dat je als je de code aanpast, dat die dan ook gelijk update. Daar kunnen zij er natuurlijk op inhaken. Dat ze dan...
Nee, precies.
En ze hebben dus die markdown file is centraal eigenlijk aan... Dat is niet gewoon zo'n demo video. En daar heeft hij eigenlijk alleen maar die markdown file openstaan. Deed, hè? Ik weet niet of dat,
precies. Maar dat is dat is uiteindelijk je broncode als het ware. Maar je kunt... Die markdown file direct aanpassen. Maar je kunt dat dus ook via die tooling doen, zou ik maar zeggen. En dan kan het dus meer via zo'n iteratieve feedback loop, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus je kunt dan eigenlijk gewoon...
vragen beantwoorden. Steeds,
precies, vragen beantwoorden. En dan past hij dat ding gewoon aan.
Op zich wel wat je gewend bent van ChatGPT. Alleen dan... Dan heb je opeens een app. Ik vind het eigenlijk best wel, als dat echt zo helemaal door dat ding gegenereerd is, eigenlijk best wel een grappige app. Ze hebben zo'n Hacker News client gemaakt in React Native in die demo. En ja, die ziet die dingen in ieder geval, die post. Dus het best wel conceptueel best nice.
Ja, precies. En zo, wat ze heel erg proberen, is samen de standaard valkuilen die je hebt als je met dit soort generatieve AI aan de slag gaat, vaak in kan vallen, zou ik zeggen. Die proberen ze echt te voorkomen. Dat doen ze dan door het niet volledig AI-based te maken. En dan ook niet volledig generative AI-based. Dus ze hebben meerdere vormen van AI en ook nog wat meer gewoon standaard quality control algoritmes die ze erop loslaten om ervoor te zorgen dat, dat wat je krijgt, zou ik merken, dat dat wel, wel voorspelbaar blijft. En niet, nou ja, je kent het bij bijvoorbeeld ChatGPT. Als je twee keer dus dezelfde vraag stelt of net iets anders verwoord, zo kun je gewoon compleet ander antwoord krijgen.
Ja. Dat, heb je zo paraat wat die dingen zijn die ze dan doen? Want ik heb het niet gezien, maar...
Ja, even kijken. Of in ieder geval paraat. Ik heb de pagina voor, maar ik weet ongeveer waar het staat.
Paraat genoeg.
Even kijken, wat zeggen ze hier? If one has experience with ChatGPT or similar chat systems, it's natural to be skeptical of this vision. Pure conversations with LLMs have many problems, e.g. unpredictability, flakiness, occasional basic coding errors, poor skills in writing, build setup, and config, etc. That's why we are building Speclang as a non-trivial end-to-end toolchain around the model, combining the LLM with classical algorithms, static analysis and fault tolerance techniques. En dan...
ja, wat dat precies is.
Ja, welke technieken ze dan precies gebruiken, dat is staat hier niet direct in. Misschien dat ze ergens anders nog meer informatie hebben waar dat...
Ja, je kunt je voorstellen dat je... Waar je vooral mee te maken hebt dat het... Als je begint met ChatGPT, dan typ je wel eigenlijk wel dit en dat. En dan vergeet hij dat op een gegeven moment gewoon. Dan gaat hij gewoon weer een andere kant op werken.
Ja, dat ook nog eens
een keer. En ik kan me voorstellen, als je die tool zo maakt, dat hij gewoon elke keer weer die file erbij pakt. En die spec, die wordt steeds bijgewerkt. Dus je werkt vanuit die ene spec file, die soort markdown file.
Mm-hmm.
Wat wel nice is. En je zou natuurlijk ook nog de belangrijke dingen, als je een beetje als die LLM een beetje bij jou gecheckt heeft. Oké, is dit ongeveer wat je wil? Ja, dan... Zou je op de achtergrond zou die automatisch bijvoorbeeld een spec kunnen schrijven of zo. En dan dat opslaan. Of in ieder geval die... Als in een automatische test. Zo'n spec.
Ja.
En dan zou je die test allemaal kunnen schrijven. En dan nog een keer er tegenaan houden. En dan daardoor loop je natuurlijk het risico niet zo... Dat als je dan allemaal andere antwoorden geeft... Dat hij dan die code gaat aanpassen... Daardoor weer andere dingen sloopt. Dat is vaak wat er gebeurt als je... Eens een groot bestand elke keer met ChatGPT aan het aanpassen bent. Om de zoveel tijd gooi ik dan weer die hele copy-paste in van oké, dit is wat ik tot nu toe heb, weet je wel. Dan, maar dat blijft dan gewoon, dan verzint hij een hele hoop dingen bij. Of dan als je dan zegt, oké, kun je nu deze feature toevoegen? Wat een vet irritant is wat hij dan doet, dan vervangt hij gewoon hele method bodies. Vervangt hij dan met gewoon implement blablabla ... in een comment. Zo van, ja. Weet het al. Maar ik vraag je om die code aan te passen. Ik ga niet die div met de hand zitten doen. ik wil gewoon elke keer die hele codebase terug. Dat is wel echt super irritant. Ja. Dat is wel nice op
zich. Soms echt rare dingen. Het laatste keer had iemand... En we hebben te werk een ESLint geüpgrade. En toen ging dat van... wat is het? Dat was dan ook weer een YAML, geloof ik, configuratie naar een MJS, zo'n module JS file.
Oh, ja.
Maar daarvoor moesten al die regels er weer in gezet worden of zo. En dat stond dan niet in de juiste volgorde of iets dergelijks. Dus dan had hij gewoon die hele bak met regels gewoon aan ChatGPT gegeven. En gevraagd hem om logisch te sorteren. En dat had hij op zich prima gedaan. Alleen hij had gewoon... Echt, het waren denk ik een stuk of 50 regels of zo misschien. 30, geen idee wat het precies was. En had hij er gewoon 2 of 3, had hij er gewoon uitgegooid.
Ja.
Die was ik gewoon kwijt.
Ja. Super, en dat super is dus het raar. Risico van AI overal voor gebruik.
Ja, dat is gewoon het non-deterministische aspect ervan. Gewoon, ja, hij denkt dan gewoon van ja.
Het zal wel.
Hij denkt niet. Dat is,
hij denkt niks.
Dat is de probleem.
Hey, ze zetten dit neer als... Want ze zeggen de eerste stap is dus React Native. En ze zeggen zoiets van... Ja, in de toekomst gaat steeds meer interface code schrijven... Gaat natural language zijn. En dat,
als we het van de grond krijgen natuurlijk.
Ja, oké, maar ook, ik bedoel... Dat lijkt alsof zij zeggen van... Ja, dit gaat hoe dan ook komen. Dit is een poging van ons. Of zo, maar je zou kunnen...
Ja, dat is inderdaad het idee, ja. Maar ze hebben nog allerlei... plannen.
Ik geloof hem niet helemaal, zeg maar, dat echt zo gaat gebeuren.
Nee, ja, nou ja, misschien wel voor prototyping. Prototyping-achtige dingen, kan ik me wel voorstellen.
Ja, maar soort... als bijvoorbeeld die React Native, ik zit er nu naar te kijken, naar screenshots van die code, van die tekst, met die app ernaast. Als dat dan zogenaamd de interface wordt, dan lijkt me veel waarschijnlijker dat het niet de interface wordt naar een app of zo, maar meer... Het lijkt me veel waarschijnlijker om iets echt werkbaars te krijgen, dat je dan een soort chat interface of zo'n voice interface hebt met een AI. En dat die dan dingen bouwt voor jou gewoon on the fly, weet je wel? Dat kan me nog wel voorstellen. Dat je dan bijvoorbeeld vraagt van, geef me eens een overzicht van de actualiteit, bij wijze van spreken. En dat die dan gewoon van verschillende bronnen nieuws ophaalt en daar dan on the fly een of ander nieuwsoverzicht voor genereert. Of dat je dan zegt van, ik wil een lijstje bijhouden van dingen, van videobanden die ik uitleen aan mensen, bij wijze van spreken. En dat hij dan on the fly een soort van zo'n videobanden inventaris voor je maakt. Dat je dan, wat ik bedoel, dat je meer, dus die, als je vanuit tekst naar een app kunt, dan kun je volgens mij ook van een conversatie naar een on-the-fly app. Dat je gewoon elke keer on-the-fly zo'n app maakt. En dat je daar op de een of andere manier storage aan verbindt. Dat lijkt me veel waarschijnlijker dan dat... Nou, waarschijnlijk. Dat lijkt me nuttiger in ieder geval voor de consument. Dan zo'n ding om dan een of andere super simpele Hacker News client te bouwen met...
Ja, maar het markdown is niet... gericht op developers.
Ik weet dat dit wel gericht is op developers. Maar ik trek de toekomst in twijfel die zij schetsen.
Nou, nee, ja, dat zou... Ja, het uitgangspunt wat zij hebben is dat je dus de belangrijkere skills die je hebt als developer meer kan inzetten. Dus het abstract kunnen nadenken, het kunnen scheiden van concepten en dergelijke zaken, waardoor je dus de juiste instructies kan geven om een applicatie te bouwen zonder dat je dus verloren raakt in de details van... een configuratie en een setup en dat soort
Ik heb nu denk ik beter voor ogen wat ik bedoel. Want ik kijk naar die app en die Hacker News app is natuurlijk ruk. En ik snap ook wel dat dit een prototype is. Hè, maar zo'n... voordat je zeg maar... Er zijn heel veel apps zijn er gewoon al. En je kunt al van alles met allerlei dingen die er bestaan. Dus de kans dat je vanuit zo'n markdown file iets gaat schrijven en dat voldoende blijft om dan op lang... Misschien is het een goed startpunt, hè? Dat je heel ver komt met die markdown file en dat je het dan overneemt als het ware. Dat zou nog enigszins kunnen. Maar
dat zeggen ze volgens mij ook wel, dat het een optie is.
Dat is logisch, want hij genereert uiteindelijk in dit geval een React Native. Maar wat ik wil zeggen is dat ik vind het veel waarschijnlijker dat je een super toegespitste applicatie die alleen maar voor jou is, als je die met tekst kunt maken, gewoon echt voor heel, je hebt een hele rare specifieke use case en daarvoor wil jij een app hebben, dan als dat ding dat on the fly kan maken, is dat van veel meer toegevoegde waarde voor iedereen, zeg maar, dat je dat voor jou kunt doen, dan dat één developer ervoor gaat zitten en dan een of ander generiek verhaal opschrijft en dan een of ander generieke, relatief slechte app daarvoor terugkrijgt. Dus die relatief slecht. Het is een beetje als Excel. In Excel heb je precies de data zoals jij het wil. En dan kun je dan een beetje van die formule schrijven. En dan krijg je precies wat jij wilde. Maar dat is als app nooit genoeg. Weet je wel? Dus als je dat app wil bouwen, moet je een goede interface hebben. En een goede onboarding hebben. Weet ik wel. Dan moet het allemaal heel lekker werken. Maar het is voor jou perfect. Want jij wilde gewoon een overzicht van jouw huishouduitgaven. Of van jouw, weet ik veel, van jouw team. De taken voor, weet ik veel wat. En dat gaat prima in Excel. Dus ik denk dat zo'n app genereert misschien ook wel zo'n... Dat kan bij wijze van spreken iedereen zijn eigen app hebben om zijn huishoudboekje te doen. Of om boodschappen te onthouden in combinatie met nog iets anders. Weet ik veel wat. Maar...
Ja, ik kan zelf ook inderdaad wel het voor... Dus sterker nog, ik was laatst dus al gewoon bezig om zo'n app te bouwen. Eigenlijk puur voor mezelf. Gewoon om wat makkelijker... overzicht te krijgen, zou ik maar van banktransacties.
Ja.
Ja, maar goed, het is wel aan de andere kant is het ook wel weer vaak zo dat van dat soort ideeën van mensen die dan gewoon iets heel specifieks willen voor zichzelf en dat dan maken, dat dan achteraf blijkt dat dat iets is wat andere mensen ook super graag.
Ja, dat is soms wel zo.
Dat het dan in één keer gewoon een populaire app wordt.
Ja, maar ik denk dat er heel veel gare Excel-bestanden ergens rondslingen, waar mensen allemaal dingen in doen die voor hen vet nuttig zijn.
Zeker.
Maar waar ze zelf niet eens zin hebben, omdat dat we dus even dat jij een of andere nood hebt en dat ding, er is een andere AI-interface die genereert on the fly van dat soort appjes, dan kan het best wel nuttig zijn. Terwijl ik denk dat de kans dat dat dan echt werkt, is veel groter dan dat je dan met dit soort dingen een app kunt maken nu, of in ieder geval in de nabije toekomst, waar je echt wat aan hebt.
Nee, ik blijf op zich nog wel...
Jij bent een believer.
Ik denk nog steeds wel dat het rapid prototyping aspect ervan, ik denk dat wat jij zegt klopt, hè, dat dat vooral heel nuttig kan zijn om dan gewoon voor jezelf even gewoon een app te genereren, die je dan gewoon helpt met het een of het ander. Maar het kan ook wel zijn, denk ik, op het moment dat je dus wat ideeën hebt. Kijk, normaal gesproken is het dan toch altijd, je hebt dan zo'n idee en dan denk ik van, nou, dat zou wel eens wat kunnen zijn, maar dan weet ik veel. Wil je dat uitproberen of iets dergelijks, maar dan loop je weer ergens op vast of op stuk en dan is het gewoon de tijd niet waard om dat dan...
Ja, nu kun je gewoon 20 apps genereren in een uur of zo.
Ja, precies. Dus je kunt veel makkelijker gewoon eventjes een idee testen, zou ik maar zeggen. Dus je maakt het gewoon, je genereert het gewoon en dan zeg je tegen een paar mensen van, hey, probeer even uit, is dit denk ik wat of niet? En dan... Zonder dat heel veel resources meteen...
Ja, dat is waar. En je kunt ook...
Dat is op zich...
Ik zit ook een beetje te denken, wat voor app moet dat dan überhaupt zijn? Ik heb nu op dit moment niet echt duidelijk beeld van wat voor app je dan zou willen maken. Wat zou een goede app zijn, Arjan?
Ja.
Van, je hebt voor meestal van apps nu verwacht je ook wel iets van een API-integratie. Je ziet in een voorbeeld hebben ze ook wel, stond ook geloof ik ergens iets van, dus dan continuously poll the server on progress on the route /progress / task ID en dan een of andere ID. Maar ja, dan zou je dus eigenlijk willen dat dat ding al een of andere API specificatie kan consumeren en daar dan mee bezig is. Dat is lastig. Ik denk dat het...
Ja, ik ben wel heel benieuwd. Als het in beta komt, dan ga ik het zeker uittesten.
Ja, zeker. Dat is wel, het is wel echt
wat cool. Ik ook wel grappig vind, was dat een van de dingen wat ze nog aan het ontwikkelen zijn hierin, is dat je dan ook DALL-E kan gebruiken voor assets en dergelijke. Voor het genereren van assets en dergelijke.
Icoontjes dus en avatars.
Dat is wel echt heel grappig. Want daardoor krijg je dus wel gewoon een vrij unieke applicatie meteen.
Ja, maar reden te meer. Ik denk dat dat eigenlijk best wel een goed idee is. Stel je voor dat je gewoon praat met zo'n app en dan krijg je antwoorden op dingen en zo. Maar je kunt ook zo'n raar specifieke use case. Zoals ik weet nog dat er een of andere... Er was zo'n softwareontwikkelaar en die bouwde allerlei van die collectie apps. Dus dan kon je cd-collectie, je boekencollectie, je dvd's, weet ik van allemaal. Al die dingen kon je dan bijhouden. En dan ook bijhouden aan wie je die dan had uitgeleend en welke je gezien had en eigen ratings geven en allemaal dat soort shit. En die zijn er gewoon, naar die apps. Maar je kunt je ook voorstellen dat er een of ander super specifiek ding moet zijn. Waar je dan denkt, ik wil gewoon een eigen lijstje even snel kunnen maken. En dan wil ik daarvan een foto kunnen toevoegen. Ik kan even, weet ik veel, Duplo-blokjes of zo. Mijn Duplo-blokjes collectie kan bijhouden. Dat ik een foto kan maken van elk Duplo-blokje, bij wijze van spreken, dat ik heb, weet ik veel. En dan, het is ook belachelijk dat niemand daar ooit een app voor zou bouwen en dan heb je dat wel gewoon. Dus dan, en een beetje, het doet me ook een beetje denken aan Roblox. Ik heb het nooit gespeeld, maar dat je dan, er zijn van allemaal echt duizenden spellen die dan binnen Roblox zijn gebouwd door mensen en die verkopen ze ook nog en zo.
Ja.
En iedereen zou zo'n game in principe kunnen maken, maar er zijn een paar mensen die de moeite erin stoppen. Dus die produceren die games en die anderen consumeren. En je zou eigenlijk bijna zo'n platform van hyperspecifieke soort van rare indie apps kunnen maken die je dan met zo'n natural language hebt gebouwd. En daar kan je eigenlijk best wel lijp gaan volgens mij op. Dan is de tolerantie voor imperfectie ook veel groter. Dus ik denk dat dat vooral het probleem is. Dat als je zo'n goede app zou maken, helemaal in natural language en zo, dan, ja, ik weet niet of dat dan sneller is dan gewoon bouwen, maar dan heb je minder controle als developer misschien in eerste instantie. Dus voor rapid prototyping ben ik het met je eens, maar ik denk, als je zo... Dit concept kun je ook verder halen naar zo'n... Ik zie echt zo'n meer zo'n assistant AI vormen. Dat je dan Die gewoon, dan ben je gewoon bezig op je computer en dan zeg je, kun je even een app maken om weet ik veel wat te doen? En dan heb je zo'n app. Zo. Dat lijkt me.
Ja, dat is dus ook wel het idee om dat als start. Hey, wat ik zei, het is wel echt gericht op developers. Dus je moet, ja, uiteindelijk, ik bedoel, wat je net bijvoorbeeld noemde, hè, van zo'n ding dat zo'n JSON respons teruggeeft, dat gaat gewoon de doorsnee persoon niet doen waarschijnlijk. Maar het idee is wel dus dat je kunt beginnen met een one-line en dat dan de basis is.
Ja.
Dus die spec genereert en dan kun je vanuit daar verder. En wat ik net ook zei, want je hebt gelijk, hè, dat zie je in die video ook die erbij zit, dat je dan die spec dus eigenlijk aanpast en dat dan die applicatie daarnaast verandert.
Mm-hmm.
Maar waar ze dus mee bezig zijn, dat staat dus in het What's Next deeltje, is enable a higher level editing of the spec, EGB planning out a new feature via some interaction between the developer and the model, which then results in a change to the spec. Dus uiteindelijk, als je op die manier ermee kan blijven praten en dat hij hem dan op die manier kan blijven fine-tunen, dan...
dan kun je wel echt ergens komen. Ja.
Dan kun je wel echt ergens komen. Wat ze trouwens ook aan het doen zijn, is omgekeerd eigenlijk. Dus dat je dan, ja, dat het dan te complex is eigenlijk voor dat ding.
Mm-hmm.
Om dat zelf te kunnen bedenken, dat je dan zelf die code gaat aanpassen.
Ja.
En dat hij het dan weer...
respect ervan maakt.
Ja, terug... ja, ze noemen het... provide a way to pull back those changes into the spec. Dus dan krijg je het eigenlijk... Het is dan weer omgekeerd. Maar dat is... maar goed, dat zijn allemaal ideeën waar ze mee bezig zijn. En ja, wat het uiteindelijk wel en niet wordt, dat is afwachten. Maar ik vind het wel heel grappig.
Ja, het is wel een leuk concept. Ik zat nu ook te denken aan het genereren van feature tests of zo. Dan vanuit je code, maar dan met interactie. Dat je dan, terwijl je aan het programmeren bent misschien, dat je dan... of dat hij dan je commits naloopt, of dat je iets in ieder geval dat hij terwijl je bezig bent en klikt, als ze er allemaal zou opnemen. Dus al je code, hoe je die schrijft en ook wat je doet dan... in het geval van zo'n Rails applicatie, wat je dan aan het klikken bent en zo. En dat je dan... stel je voor dat je dan ook nog voice hebt, weet je wel. Dat je dan zit te praten met dat ding. En dan zeg je, ja, we moeten natuurlijk wel kijken dat hij... dat als je geen vakantie hebt, dat hij dan dat ook goed laat zien of zo, zeg maar wat. En dan zeg je, oh ja, ik zal wel even een test schrijven, zegt hij dan. En als je dat soort interacties zou ook wel echt lijp zijn. En dan heeft hij die spec geschreven en dan laat hij dat zien. Dan zeg je, ja, is goed, draai maar. En dan wat een lullen straks met zo'n... ben je altijd aan het pair-programmen met zo'n AI.
Ja.
Kan best gebeuren. Het is helemaal niet eens ver weg.
Pair-programmen met een AI, daar zit je al bijna met Copilot. Ja. Alleen is het dan...
ik vind het vaak wel echt een beetje matig.
Wat Copilot doet.
Ja.
Voor sommige dingen werkt het echt goed. Maar
het werkt ook wel beter en beter trouwens.
Ja, voor andere dingen werkt het ook wel weer echt slecht. Het is net een beetje... En het irritante is dat die dingen er gewoon zo naast kunnen zitten, man. Ook ChatGPT.
Dan
vraag je hem iets en dan... ja, dan roept hij maar wat.
Ja.
Het slaat soms echt helemaal nergens op. Het werkt ook helemaal niet dan.
Nee, daarom denk ik dat het een soort van... het soort verankeren in die test... dat nog best wel goed kan helpen. Dat je dan in ieder geval zorgt... weet je, dit zijn gewoon absolute waarheden. Je kunt allerlei code verzinnen, het zal wel. Maar deze moet in ieder geval passen. Of als die dan niet meer past, dan moeten we daar maar naar kijken. Of zo. Als je dan zegt van ja, ik moet nu dit en dat kunnen. En dan zeg je, ja, dat gaat niet, zegt hij dan. Want die test die past dan niet meer. En zo, oh, is dat zo? Dan ga je zelf kijken. En dan, als dat dan blijkt te kloppen, dan kun je... maar dan... want nu is het gewoon assisteren voor... Ik heb dus zo'n best wel wat dingetjes geprobeerd gaandeweg. Met alleen maar copy-pasten vanuit ChatGPT en dan gaan kijken hoe ver je komt. Maar dan op een gegeven moment kom je op een soort van limiet terecht. Dat heeft ook te maken met de lengte van het bestand. Hoe langer het bestand wordt, hoe minder goed die wordt. En ook gewoon, soms is het gewoon te complex. Of dan weet hij te weinig van de wereld, als het ware. Van die tools waarmee je werkt. Om daar dan nog iets van te kunnen maken. Maar dan raak je zo'n soort van infinite loop van... Dan doet hij net een halve stap vooruit en weer één helemaal achteruit en dan... dan zit je de hele tijd zo in zo'n soort irritante... dan weet je gewoon dat je de limiet bereikt hebt. Terwijl je dan... Copilot kon tegenwoordig kijkt ook wel in meer bestanden van je codebase. Dan komt er weer een stukje verder. Maar je kunt wel limieten vinden op deze manier.
Ja.
Maar dat gaat steeds minder worden natuurlijk.
Nee, inderdaad. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt wat dit betreft. Maar dat zullen... ik was altijd best wel sceptisch. Want dit is natuurlijk bij het allereerste... Bij ChatGPT 3 al, toen waren mensen echt al helemaal van...
Hoeft niet meer te leren programmeren.
Nee, precies. Hè, dat sloeg echt helemaal nergens op als je zag wat dat ding produceren. Nog steeds is dat zo, ja. Als je kijkt naar wat dat ding produceert. Maar dit is wel een richting die wel een kans van slagen heeft. Zeker omdat je zo'n soort tussen staat waar je dan eigenlijk het opschrijft. Wat dan veel minder... het is nog steeds wel natural language, maar het is wel... enigszins aan constraints gebonden. Dus niet gewoon volledig vrije tekst als een soort van zoals je het in een prompt hebt met een GPT ding, zeg maar.
Ja. Dus ik denk dat het voornaamste. Ik zit nu een beetje na te denken over die dingen. Wat je eigenlijk merkt, is dat je de meeste winst uit die LLM's kunt halen. Niet zozeer binnen die chat interface zelf of hoe je die berichten stuurt, maar het is de het toegang geven tot meer data bijvoorbeeld. Of de manier waarop hij zelf kan beslissen wat hij wil zien. Dat maakt het grote verschil over het algemeen. Dus ik had nu, we hebben iets te kort om dat nog af te maken. Maar ik heb een RAG pipeline gemaakt. Dat is een soort chat with documents feature in Elm Trail. En daar merk je gewoon dat je op zich kan die ChatGPT, die AI zelf, ja, die boeit het uit. Als hij maar de juiste inputs krijgt, dan gaat het werken. Maar het is de moeilijkheid zit het in het combineren van bijvoorbeeld bestanden, uploaden en dan op de juiste manier beschikbaar stellen aan het ding. Kunnen we het de volgende aflevering misschien over hebben. Maar daar zit eigenlijk de echte krachten in. Want je hebt een model, is er gewoon, een vet krachtig model. Maar hij weet gewoon niks. Hij weet niks van jou, als het ware. Van wat jij wil bereiken in jouw specifieke situatie. En hoe je die specifieke situatie, als je die inzichtelijk kan maken en dan ook nog dat hij zelf kan gaan zoeken of daar in ieder geval sneller mee interactie krijgt, of meer data van je krijgt, dan wordt er gewoon de output al een stuk beter. En dat denk ik, dat is eigenlijk ook wat die speclang doet, de ding, is dat die je hebt gewoon die chat interface en dat bestaat al en je kunt gewoon schrijven naar hetzelfde model wat er ook al gewoon bestaat, dus daar is helemaal niks nieuws in. Maar wat zij doen is gewoon handigheden van het opschrijven in zo'n bestand en toegang geven tot die codebase en allemaal dat soort dingen. Dus de echte unlock zit hem in het hoe je hem dan toepast en niet zozeer in de AI zelf in dit geval. Dat is best wel grappig.
Nou, eens.
Nice. Ik heb als afsluitje heb ik ook nog wat AI dingetjes gedaan buiten die chat with documents feature. We waren bezig met een lijst produceren van alle features die we gebouwd hadden de afgelopen paar jaar. En die ene lijst hadden we gewoon uit Notion. Hadden we gewoon onze projecten die we gedaan hebben. Sinds dat we Notion gebruiken, hebben we dat allemaal netjes erin staan. Maar daarvoor gebruikten we Trello. En op Trello Trello heeft eigenlijk best wel een nice API. Dus je kunt met die API kun je van alles ophalen. Ook archived kaartjes, die kun je gewoon nog terughalen. Die zijn er dan nog in de API, maar die zie je dan niet als die webpagina opent. Alleen, ja, we zijn niet altijd even precies geweest in het labelen van al die kaartjes. En ook nog wat is dan een relevant kaart? Soms heb je bijvoorbeeld een textuele wijziging of zo. Ja, dat is niet echt wat hebben we gedaan de afgelopen paar jaar. Van ja, we hebben tik veel van een T achter een D gezet ergens in die tekst. Ja, dat is niet zo boeiend, maar...
Een beetje als een eufemisme voor. We hebben een bak vol met rotzooi. Waar we geen wijs meer uit.
Nee, maar gewoon een beetje een typo fix of zo. Vind ik daar niet echt de moeite waard weer om daar iets over te vertellen. Maar om daarvan te zeggen van ja, dit hebben we gedaan. Maar er zitten wel gewoon significante andere dingen tussen. Maar die zijn. Was er bijvoorbeeld een project en daar kwamen gewoon 20 kaartjes uitrollen en die. Die hebben dan ook niet allemaal een hele duidelijke Trello-titel en zo. Maar goed, die wilden we dus labelen. En wat ik toen had gedaan, is dat ik had alle Trello-kaartjes als JSON geëxporteerd. En de reden dat ik dat gedaan had, was... Je kunt die actions ophalen. Dus je wil weten... Ik wilde weten wanneer we begonnen waren en wanneer we klaar waren. En in Trello slaat elke keer als een kaartje verplaatst, slaat hij elke mutatie slaat hij op. Ook als je bijvoorbeeld de titel aanpast, slaat hij dat ook op en allemaal dat soort dingen. Dus dan slaat die mutaties allemaal op. Maar als je dan die API gebruikt, we gebruiken dan die Ruby Gem daarvoor, dan haalt hij op dat moment, ik haalde alle kaartjes op, maar dan zaten daar de actions nog niet bij en dan moest je voor elk kaartje nog een keer de actions gaan ophalen. En dat duurde echt super lang, om dan eerst die kaartjes, waar iets van 8000 kaartjes, En dan ook nog een keer, dan heb je dus 8000 keer die call voor die action. Dat was gigantisch. Dat duurde echt veel te lang om dat dan inline in het script te doen. Dus ik downloadde ze allemaal en dan als cache, lokale cache. En dan voegde ik die actions gelijk toe aan de JSON-object. Nou, dus had ik een bak kaartjes met JSON. En wat ik toen had gedaan, dat had ik alle labels gepakt waarvan we zeiden, oké, als dit label erop zit, dan is het een significant ding, weet je wel. Van dit zijn de labels waar we naar op zoek zijn. Die had ik dan eerst gepakt. Dan had ik van elk van die labels had ik dan een selectiekaart. Dat had ik volgens mij iets van 10 titels van kaartjes. Per label had ik 10 titels erbij gehaald. En die had ik daar dan onder gezet. Die had ik allemaal in een prompt gezet. Dus ik zei, weet ik veel, categorie, laten we zeggen, security update of zo. Ik zeg maar, altijd was niet eens één, maar maakt niet uit. Security update, dus dan gewoon 10 titels daarvoor. En dat ook voor die andere. En dan had ik er één grote prompt van gemaakt. En die had ik dan als system instruction gegeven aan ChatGPT. En dan zei ik, jij bent een labeler, dus ik ga jou titels geven. En dan wil ik alleen maar één van deze categorieën hebben. En je hebt hierbij staan ook nog wat voorbeelden. Weet je wel? Dat hij dat zelf kon uitzoeken uit die lijst met labels en voorbeelden van die kaartjes. En daar heb ik toen, moest ik iets van 3000 kaartjes labelen op die manier. En dan heb ik dan gewoon laten runnen en heb ik dat resultaat opgeslagen in het bestand. En toen had ik opeens al die kaartjes gelabeld. Toen ging ik doorheen kijken. Eigenlijk was het best wel goed. Er waren een paar dingen die allebei hadden kunnen zijn of die dan eigenlijk niet echt goed waren. Maar het was echt wel best wel, het was beter dan niks in ieder geval.
Oh ja. Oh.
Dus op die manier kun je best wel nice. Een grote klus. Je kunt dus ook die description zou je erbij kunnen zetten en zo. Maar heel vaak stond dan bijvoorbeeld meer info op een PR op GitHub of zo. Weet je wel? Dan werd die doorgelinkt en zo. Dus dan, het was goed genoeg, maar het was en ook best wel snel. Ik had het iets van, ik denk in 1-2 uur was ik klaar met al die kaartjes labelen.
Ja, dat is ook een beetje het niveau waar die generatieve AI nu op zit. Ik denk, hoe je het net beschreven is. We kunnen vrij snel iets maken dat goed genoeg is, of in ieder geval redelijk.
Ja.
Maar ja, het is niet, de kwaliteit is niet geweldig of zo, maar je kunt het echt in een factor 10 of 100 keer sneller doen dan wanneer je dat zoiets met de hand helemaal zou moeten gaan doen.
Ja, sterker nog. Ja, met de hand ook nog inderdaad. Maar als je zo'n labeling, als je zeg maar met die old school machine learning dingen van dit soort categoriseringen wil doen, dan ben je echt gewoon weken bezig waarschijnlijk op je, laat het dagen zijn, bezig op het eerst een soort trainingsset maken. Dan heb je waarschijnlijk aan die paar duizend dingen die ik had helemaal niet genoeg. En dan ben je dan run je dat ding en dan moet je hem trainen en dan kom je erachter dat hij niet goed is. Dan ga je zitten herlabelen en weet ik veel wat voor shit allemaal. Terwijl nu is het gewoon echt bestel. En dat bedoelde ik ook een beetje net met die apps die dan uit zo'n ding komen. Die kunnen best wel gewoon goed genoeg zijn voor huistuin- en keukengebruikers. Weet je wel? Dat je dan gewoon even iets makkelijk kunt opslaan als markdown. Want ik ga foto's maken en wat teksten praten. Sla dat allemaal op als markdown. En maak nog een app waarmee ik dan dat kan delen met mijn vrienden of zo. En dan heb je gewoon twee gare appjes gemaakt die aan elkaar gehaakt zijn. En dan is dat allemaal goed genoeg. Dat is een beetje de aim. Terwijl ja, dat gaat niet de killer unicorn worden. Mijn gare markdown app, weet je.
Nee, waarschijnlijk niet.
Dat is een beetje.
Wat het dan wel wordt, dat de killer unicorn, dus dat moeten we dan maar in de volgende podcast bespreken.
Ja, is goed. Dan check je later.
Jo, later.